En goedenavond allemaal, voor zover ik je nog geen gedag had gezegd. Laten we eerst eventjes ophalen waar we het vorige keer over hebben gehad. Voordat we verder gaan met het thema de wet. Ja. Vorige keer kwamen we op een, hadden we toch wel een heel duidelijk antwoord op wat de reden waarom de wet gegeven was. Met name aan Israël natuurlijk. Het was een getuigenis van dingen die komen zouden. De wet en de profeten, ze wezen allemaal heen naar de Heer Jezus Christus. Ja, dat is het grote ding van de wet. Dus dan heb je feitelijk al antwoord op die vraag ook die we in Galaten tegenkwamen. Ja, we zijn begonnen met een aantal vragen die over de wet gingen en die onduidelijkheden gaven. Heb je van, is dan de wet tegen de beloftenis? Dat betekent dus dat de belofte kwam eerst, de beloftenissen, de beloften aan Abraham, aan de aartsvaders. Dat waren beloften, dus daar zat geen wet bij. Dat was een eenzijdige belofte. De Heere God had aan Abraham gezegd, dit en dat ga ik met jouw nageslacht doen, Abraham. Nou, dat duurde een hele tijd voordat hij nageslacht kreeg. Maar uiteindelijk ging hij door Isaac zijn huis bouwen, daarna door Jacob en daarna door de 12 patriarchen. Dat kun je beschouwen als de belofte. Een jaar of 400 na de belofte, na Abraham, werd er aan zijn nageslacht, dat inmiddels was uitgegroeid tot een groot volk, werd de wet gegeven. En de wet die zegt, doe dit en je zult leven. En daar zit, daar zat bij die Galaten de grote vraag, van hoe zit dat nou? Tegen Abraham had God gezegd, ik ga jouw leven schenken. Abraham en Sarah waren feitelijk gestorven. Zo schrijft de Bijbel erover in Romeinen 4, Hebreeën 11. Abraham en Sarah waren dood. Zij konden samen helemaal geen nageslacht meer verwekken. Maar God zei, dat ga ik geven. Ik geef leven. Dat is de belofte. En dan zegt de wet, die lijkt iets heel anders te zeggen. Dit en dat moet je doen. En dan zul je leven. En daar zat dus die vraag van de Galaten. Van is dan de wet tegen de belofte? Nou, we hebben één antwoord gezien. Het leven is natuurlijk in Jezus Christus. En als die wet getuigt van de Heer Jezus Christus, dan spreekt die wet alleen maar van de belofte. En kun je ze gewoon in één lijn doorlezen. Ja, dan is de wet niet tegen de belofte. Nee, de wet getuigt ook van die belofte die komen zou. En vandaag gaan we naar een ander aspect van de wet kijken. En ik zeg bewust aspect. We kijken er uit een iets andere hoek tegenaan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het opeens een hele andere wet wordt. En dat het tegenspreekt wat we tot nu toe hebben gevonden. En dat aspect dat vinden we in Romeinen. In Romeinen 3. Dan eindigt Paulus in vers 20. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem, dat is voor God, gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Ja, want door de wet is kennis van zonde. Paulus die leidt dat helemaal in. Eigenlijk, feitelijk is dat laatste vers, vers 20 van Romeinen 3. Dat is het slotgedeelte van, ja, je zou kunnen zeggen van hoofdstuk 2 en 3. Of misschien wel vanaf hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 3. Paulus die is heel uitvoerig bezig geweest om te laten zien dat alles en iedereen onder zonde is. En de wet, die geeft die kennis. En dan zit je misschien gelijk in je hoofd. Ja, wacht even, ik dacht dat die wet ons iets van Christus zei. En nu begin je over zonde. Nou, ik niet, Paulus, zoals je ziet. Die wet geeft kennis van zonde. En hoe komt dat nou samen? Nou, daar komen we vandaag waarschijnlijk niet aan toe, maar daar gaan we dan de volgende keer mee verder. Ik wilde eerst een gedeelte lezen, dus ook uit Romeinen 3, vanaf vers 9. Ja, daar beantwoordt Paulus weer een vraag. Wat dan? Zijn wij voortreffelijker? Ja, zijn wij Joden? Zijn wij beter dan de andere mensen? En dan weer dat heftige antwoord. Beslis niet. Mege noito, staat er dan. Geenszins. Zet het maar uit je hoofd. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Dat is een belangrijk vers. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen ze bedrog. Adder vergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elk mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Nou, in dat gedeelte wat ik nu gelezen heb, vanaf Romeinen 3 vers 9. Feitelijk haalt Paulus daar de wet. En dan in zijn brede zin. Aan veel van de teksten komen hier uit de psalmen. Niet zozeer uit Torah. Maar je kunt heel veel teksten uit de psalmen, uit de profeten, die kun je terugleiden naar de wet. En daarom is de wet is een breder begrip dan alleen maar de 10 geboden. Of alleen maar of de 10 geboden plus de bepalingen en de voorschriften. Of de 5 boeken van Mozes. Je kan die wet uitbreiden tot heel veel uitspraken in de psalmen en de profeten. En Paulus zegt hier nog iets belangrijks. Behalve dat zij allen onder de zonde zijn in vers 9. Onder de zonde. Hij zegt ook dat die wet spreekt tot allen. Alles wat de wet zegt, dat spreekt zij tot hen die onder de wet zijn. Hij maakt hier dus een scheiding. Mensen die onder de wet zijn en mensen die zonder de wet zijn. En die scheiding die had hij in Romeinen 2 had hij die ook al genoemd. Mensen zonder de wet en mensen onder de wet. Wie die mensen onder de wet zijn, dat lijkt me duidelijk. Ja, dat is het volk Israël. Zij zijn onder de wet. En Paulus geeft hier dus antwoord op die vraag. Zijn wij dan beter dat wij onder de wet zijn? Vergeet het maar, want je bent ook nog steeds onder de zonde. Ja, dus aan de ene kant is het Joodse volk heel erg bevoorrecht. Want aan hun zijn de woorden van God toebetrouwd. Hij heeft zijn woord aan hun toevertrouwd. Dat wilde hij met geen enkel ander volk doen, zoals een van de psalmen zegt, psalm 106 geloof ik. Hij wilde aan geen enkel ander volk zijn woord geven. Dat deed hij aan Israël. In die zin heel erg bevoorrecht, maar duidelijk niet beter. niet uitnemender. En dat hebben ze ook wel bewezen in de loop van de eeuwen. Nou, wat dan die zonde hier, wat hier allemaal staat, nou, dat is een beschrijving van hen die onder de wet zijn. En dus al die zinnetjes, die toch wel nare zinnetjes ook die we hebben gelezen, daar kan je niet aan onttrekken, dat voelt niet goed als je dat leest. Maar het gaat hier notabene over hen die onder de wet zijn. En dat betekent dus dat die Joden inderdaad helemaal op geen enkele manier beter zijn dan degenen die zonder de wet zijn. Dus die wet geeft kennis van zonde. En nou is natuurlijk de vraag, of ja, natuurlijk, misschien stel je jezelf die vraag helemaal nooit zo, maar wat is nou eigenlijk zonde? Ja, wat is nou zonde? Daar wordt dikwijls, vind ik, op een behoorlijk oppervlakkige manier mee om te gaan. Het wordt soms vervangen door van verkeerde dingen doen of zoiets.
Doelmissen.
Juiste betekenis is inderdaad doelmissen. Inderdaad, ja, het missen van het doel. Wiens doel? Wiens doel? Sorry? Ja, je zegt het alsof het heel vanzelfsprekend is, maar inderdaad, de zonde waar we het vandaag over gaan hebben, is de zonde onder wiens macht wij zijn, van nature, de mens is onder de zonde. En dat is een zonde, Paulus die schrijft hier, ook weer in Romeinen, schrijft daarover als een, ja, bijna als een persoon, onder wiens macht je bent. En die zonde, die mist het doel van God. En natuurlijk kun je dan inderdaad ook zeggen, ja, als ik zondig, dan mis ik Gods doel. Dat is ook zo, maar dat is eerder een vervolg of een gevolg van de hele wereld hier om ons heen. Dat die onder de macht van de zonde is. En waardoor, ja, Gods doel gefrustreerd wordt. En die om een oplossing schreeuwt. De zonden, bijvoorbeeld vooral in de evangeliën, die worden daar vaak gebruikt. En je weet dan, de evangeliën, tenminste ik hoop dat je het weet, dat daar bevinden we Israël nog steeds onder de wet. Er is nog helemaal geen sprake van het nieuwe verbond of iets dergelijks. Kijk, die lege bladzijde die nog steeds in mijn Bijbel staat, waar het Nieuwe Testament boven staat. Eigenlijk is dat verkeerd. Want vanuit het Oude Testament, vanuit de profeten, ga je zo de evangelie in en er is er nog niks veranderd. Het enige wat verandert is opeens dat het optreden van Johannes de Doper, de geboorte van de Heer Jezus, maar daar was het grootste deel van het volk waarschijnlijk onwetend van. Maar er is nog niet zoiets als een nieuw verbond. Dus alles wat je in de evangelie tegenkomt, dat vindt onder de wet plaats. Dus het is best heel belangrijk ook dat je weet wat die wet nou is. Nou, het eerste wat er naar aanleiding van de zonde wordt geschreven in de evangelie, in Matthäus 1 vers 21, dat Maria een zoon zou baren. Ja, dat is Matthäus 1, vers 21. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Op die manier wordt er bijna constant in de evangelie over gesproken. Hij gaat zijn volk, Israël, de Israëlieten, verlossen van hun zonden. Staat er ook in het meervoud. En dan zijn het feitelijk de overtredingen van de wet. De dingen waarin zij zich niet aan de wet hebben gehouden. Dat is de vergeving van de zonden in de evangelie. En dan is zonden, bijna zonder uitzondering, een meervoud. Ja, dus daar staat een N achter. Zonden. En dan moet je dat een beetje lezen in de zin van de overtredingen. En de Heere ging die overtredingen, die zonden wegnemen. En dan ging hij ze vaak ook nog fysiek genezen. Ja, blinden konden zien, horen, doven konden horen, doden werden opgewekt. Lammen die konden gaan lopen. En dat waren de tekenen die hoorden bij de prediking van het koninkrijk. Er is in tenminste één gedeelte, en dat is in Johannes 8, waar de Heer over de zonde spreekt in het enkelvoud. Johannes 8, daar wilde ik nu eerst even naartoe gaan. Johannes 8 en dan vanaf vers 31. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken, bevrijden. Ze antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Ja, u zult vrijgemaakt worden, u zult bevrijd worden. Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ja, en dat is iets wat Abraham niet deed. Nou, hier vind je dus dat woord zonde, enkelvoud. En ieder die de zonde doet, zegt de Heer, die is een slaaf, een dienstknecht van de zonde. En er is maar één manier om daarvan los te komen. Dat is waarheid. Waarheid zal u vrijmaken. Dat gaf spanning bij deze religieuze mensen. Ja, want ze zeiden, ja, maar wij zijn het zaad van Abraham. Alsof ze tegen de Heer zeggen, heeft u dan nog nooit gehoord van de belofte aan Abraham? Dat is eigenlijk wat ze hem tegenwerpen. Wij zijn het nageslacht van Abraham, het zaad van Abraham. En u weet toch wat daarvan gezegd is? We zijn besnedenen. Wij horen bij het volk van God. We hebben alleen God als vader. Wij dienen God. We zijn vrij. We zijn helemaal geen slaven. Dat is de onwetendheid van hun eigen positie. Ik was nog redelijk dom ook trouwens, want ze waren onder het Romeinse gezag. Ze waren zich heel erg bewust van het feit dat hun land niet van hun was. Maar dat de Romeinen daar de baas waren, het gezag waren. Dus hoe ze hier kunnen zeggen van wij zijn altijd vrij geweest. Terwijl ja, voor elke Jood Egypte ongetwijfeld nog in het geheugen stond. Elke Pasen werd dat herinnerd. De ballingschap naar Babel en de terugkeer eruit. En dan nu dat Romeinse Rijk en dan die honderden jaren van toch ook wel kommer en kwel. De Grieken die hebben geoverheerst in het land. Dus dat vrij zijn, dat was zelfs letterlijk nog niet eens waar. Maar de Heer spreekt hier natuurlijk over een andere vrijheid. Een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Jullie zijn onder de macht van de zonde. En iemand die in mij blijft, die zal vrijgemaakt worden. Dat ene zinnetje wat er dan tussen staat, van de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Ik denk dat dat verklaard wordt door Johannes 6 vers 27, waar het gaat over het eeuwige leven. Het aionische leven, moet ik misschien beter zeggen. Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God, de Vader, verzegeld. Ja, dus Ook daar staat het woord blijven. Nou ja, daar zal ik verder nu niet op ingaan. Maar het gaat erom dat je in de Zoon, in het huis blijft, het huis van God blijft. En eeuwig leeft, het aionische leven heeft. En dat heeft een slaaf, een dienstknecht heeft dat niet, zegt de Heer hier. Nu gaat het over dat vrijgemaakt worden van de zonde. Ja, daar moeten we voor weer terug naar Romeinen. Want je begrijpt wel, ja, Paulus die laat dat een beetje aan het eind van vers 20, laat hij dat als het grote punt in zijn brief terugkomen. Hij zegt, de hele wereld, alle mensen, die zijn onder de zonde, onder de wet. En daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers de kennis van de zonde. Ja, hoe dan, is dan de vraag. Ja, wat dan? Ja, Paulus die probeert duidelijk te maken, die vraag eigenlijk aan ons, in ons hart neer te leggen. Van als het niet uit de werken van de wet is. Ja, hoe dan wel? Nou, we bladeren even door naar Romeinen 6. En Paulus die spreekt daar eigenlijk op dezelfde manier over als de Heer Jezus. Alleen de Heer sprak over toekomende tijd. Dan zult u vrijgemaakt worden. En Paulus die spreekt erover als in voltooid verleden tijd. Het is gebeurd. Je bent bevrijd. Je bent vrijgemaakt. Dat is het grote verschil. Maar vanaf Romeinen 5 vers 12 begint Paulus ook over zonde in het enkelvoud. Daarvoor heeft hij het over zonden. Maar vooral vanaf Romeinen 5 vers 12 begint hij over zonde. Dat gedeelte vanaf vers 12 tot 21 is ook een heel belangrijk gedeelte als het gaat over de wet. Dat gaan we nu even niet doen. Daar wil ik een aparte avond aan besteden. Romeinen 5 vers 12 tot 21. Want er staan ook iets in over die wet die voor ons heel erg belangrijk is. En eigenlijk ook wel past bij wat we vandaag bestuderen. In Romeinen 5 vers 12 tot 21, daar geeft Paulus in het kort uitleg van hoe die rechtvaardigmaking dan wel plaatsvindt. En dat is een overgaan van onder de zonde naar onder genade. En dat is hetzelfde als overgaan van in Adam tot in Christus. Dat is die grote overgang. En in een grote lijn is dat wat Paulus in Romeinen 5 vers 12 tot 21 probeert te zeggen. Dat is rechtvaardigmaking. In Adam is onmogelijk. Je moet daarom, ja, letterlijk opnieuw geboren worden. Je moet kind van een ander worden. Het nageslacht van een ander worden. Ja, dus dat in Christus. Niet meer in Adam, maar in Christus. En daar staan dan zonde en genade staan tegenover elkaar. In dat gedeelte. En dan, nou, ik heb dit wel vaker gezegd in Romeinen 6 en Romeinen 7. Dan volgt er een tussengedeelte. Romeinen 8 volgt direct op Romeinen 5 vers 21. Romeinen 8 begint, dus is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hij heeft net uitgelegd in Romeinen 5 hoe dat dan is, vanuit Adam naar Christus. En dan kun je letterlijk bij 8 kun je verder lezen. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar daartussen zitten die hoofdstukken 6 en 7. En daar neemt hij even wat moeilijkheden weg die er zouden kunnen rijzen. En een van die moeilijkheden is dan, wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn? Ja, niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou, en natuurlijk zegt Paulus, nee, natuurlijk niet. Daar ga ik nu niet verder op in, want daar hebben we het vrij uitvoerig al eerder bij stilgestaan. Maar in vers 18, nou laat ik vers 17 lezen. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Je bent dus geen slaaf meer van de zonde, maar je bent een slaaf van de gerechtigheid. En dat klinkt een beetje paradoxaal, maar slaaf van de gerechtigheid, dat is de grootste vrijheid die we ons kunnen wensen. Dat is pas vrijheid, dan ben je vrijgemaakt. Niet meer slaaf van de zonde, maar slaaf van de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want daar zit het probleem, ja, de zwakheid van het vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, zo stel nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. En wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover zich nu schaamt, immers het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, dus God en zijn gerechtigheid dienstbaar gemaakt, slaaf gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Hier zie je het heersen van de zonde. Ja, dat zagen we in vers 18. Je bent vrijgemaakt van de zonde. En vers 22. Vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt. En dat komt in Romeinen 8, vers 2 en 21. Komt die zonde dan ook weer terug. In vers 21 van Romeinen 5, daar zien we, want daar sluit Paulus bij aan in dit stukje. Evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood. En dat regeren, daar zit in het Grieks het woord koning in. Trouwens, in het regeren van ons, dat is denk ik ook afgeleid van rex. Dus ook van koning, van de Latijnse rex, regeren. En zo is hier ook in het Grieks het regeren als een koning. Dat is de zonde. En Paulus die beschouwt de zonde, die dus, waarvan de wet dus ook spreekt, en dus de wet waarvan de wet ons kennis geeft van de zonde, zoals we net begonnen zijn, die wordt hier beschouwd als een vorst, als een macht, als een koning. Niet zomaar een principe of iets dergelijks. De zonde wordt hier gepersonificeerd bijna als de Satan zelf. Ja, dus hij regeert. En iedereen, mens en dier en schepping, als die geboren wordt, die groeit op, die wordt geboren en die groeit op onder die macht. We weten gewoon ook niet eens beter. We weten niet eens beter dan dat dat normaal is. Dat dat de normale wereld is onder de zonde. En vaak heb je ook helemaal geen evangelie nodig. Zeker als het je voor de wind gaat en je bent gelukkig en dergelijk. Van ja, wat moet ik met een evangelie? Een goede boodschap. Waarom zou ik? Ja, totdat we erachter komen. Dat we gaan zien hoe duister deze plek is. Feitelijk zoals de Heere tegen Israël zei. Van je moet vrijgemaakt worden. Zo komt die boodschap naar ons. Je moet vrijgemaakt worden. Die zonde, dat is die macht die een hele andere kant opstuurt. En daar komt dus dat inderdaad dat doel missen. Die probeert Gods doel te missen. Hij heeft geregeerd tot de dood. En zoals we net aan het eind lazen, het loon van de zonde, de uitbetaling van de zonde, is de dood. Je kan je rot werken voor de zonde. Hij betaalt je. Hij betaalt je wat hij belooft. Die macht, die zonde. Zeker weten. Hij laat zijn loon niet in. Hij is niet gierig. Hij is er heel gul mee. Met zijn loon, met zijn uitbetaling. En dat is de dood. En dat zie je overal om je heen. Je gelooft toch niet dat dat Gods doel was? We kunnen toch niet geloven dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat die tot doel had om zijn hele schepping over te geven aan de dood. Alsof dat normaal... Ja, we zijn het normaal gaan vinden, omdat we niet anders weten. Je bent erin, zoals ik net al zei, je wordt erin geboren, je groeit erin op. En het is de gang van het leven. Je ziet de dood om je heen, in de dieren die aangereden worden op straat, of op de televisie, of wat dan ook. Het is de uitbetaling van de zonde. En dan niet zozeer. En dat bedoelde ik net met dat verschil tussen dat meervoud en dat enkelvoud. En dan bedoel ik hier niet de uitbetaling van de zonde omdat je een wet hebt overtreden of omdat je iets verkeerd hebt gedaan. Op die manier gebruikt Paulus hier het begrip zonde niet. Hij gebruikt dat begrip zonde om die macht, die wereldmacht aan te duiden die Gods plan frustreert. Die Gods plan in de weg staat. En zijn plan is verwoesting, chaos, duisternis, de dood. En dat lezen we ook, tenminste, daar krijgen we kennis van. En daar gaan we een andere keer ook meer over hebben. Krijgen we kennis van door de wet. De wet geeft kennis van zonde. Maar dan heb ik het dus niet zozeer over het overtreden van bepaalde geboden. Wordt ook zonde genoemd in de Bijbel. Maar hier zonde enkelvoud, dat is dus als die regerende macht, die probeert Gods werk teniet te doen. Chaos te creëren. Je zou het een beetje kunnen zien als een enorm ingewikkelde stelling op het schaakbord. Dan heb je de witte stukken en de zwarte stukken. En laten we dan de zwarte stukken dan maar even het zwart, de zonde noemen. Die probeert het doel van de grootmeester te frustreren. En er is een hele ingewikkelde stelling op het bord gekomen. En als je er naar kijkt, dan denk je van, nou, hier kom ik nooit meer uit. Hoe gaat dit gewonnen worden? Er is maar één zet die de winst geeft. Er is maar één meesterzet. Dan moet je 10, 20, 50 zetten vooruitdenken om die ene meesterzet te vinden om te winnen. Zo ingewikkeld is die stelling. Alle andere zetten verliezen. Ja, ik heb mijn hobby van het schaken weer een beetje opgenomen de laatste week. Vandaar dat ik met dit voorbeeld kom. Het zit vrij vers in mijn geheugen. Misschien dat je helemaal niet weet hoe het schaken eruit ziet. Maar die ene meesterzet, ja, die heeft God gevonden. Om zijn plan weer te redden. Om het zwart schaakmat te zetten. Nou, we kennen die meesterzet. Ja, dat vind je terug in Romeinen 5, Romeinen 6, Romeinen 7. Dat is natuurlijk Jezus Christus. In zijn weg onder de zonde, niet te vergeten. Hij kwam onder de zonde, onder de wet kwam hij. Ja, hij is ook onder de zonde gekomen. Ik zeg niet dat hij zondigde, nee. Als je nu snapt hoe ik de zonde zie, dus als die overkoepelende macht, die wereldmacht, is hij onder die zonde gekomen. Hij is als het ware door de donkere hemeldek is hij heen gekomen om ons lot te delen. Hij heeft de volle betaling voor al zijn werk gedaan, gekregen. Ja, zijn werk voor God, wat voor God gedaan was. Hij is uitbetaald door die duistere macht. Ook weer een stuk mysterie. Waarom? Ja, omdat hij, als het ware, de betaling voor zijn rekening nam. En daar zit iets heel moois in Romeinen 5. Maar goed, dat wordt nu te lang, daar ga ik niet over. Hij nam de betaling van de rekening voor zijn rekening. En dat was dus de dood. In al zijn gruwelijkheid. Dus vandaag was het thema de wet die kennis geeft van de zonde. En wat dat dan betekent was onder de zonde. Nou zegt Paulus daar nog meer van in Romeinen 7. Dat is dus nog steeds bij dat tussenstukje. Ja, dus dat tussengedeelte tussen Romeinen 5 en Romeinen 8. Heb je Romeinen 6 en 7 waarin die vier vragen worden gesteld. En dan in Romeinen 7, hebben we vorige keer ook nog eventjes bij stilgestaan. Dan zegt Paulus vanaf vers 7, ja, is dan de wet zonde? Ja, hoe kom je daar nou bij, zou je zeggen? Nou, je moest bevrijd worden van de wet. Je moest vrijgemaakt worden van de wet. Dat staat in dat gedeelte tot en met vers 6 van Romeinen 7. En omdat we net hebben gehoord dat je ook bevrijd moet worden van de zonde. Ja, dan is het een logische vraag. Nou, is die wet dan zo ongeveer zoiets als de zonde? Ja, als je er van allebei moet je bevrijd of ontslagen worden. En dan zegt Paulus natuurlijk volstrekt niet. En dan zegt hij, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Zie je dat? Daar is dat koppelingetje naar Romeinen 3 vers 20. Dus Paulus, die grote apostel, die zegt ook, ik heb de zonde leren kennen niet anders dan door de wet. De wet geeft kennis van zonde. En dan hebben we hier Paulus als de fariseer. Die man die dacht dat hij het helemaal voor elkaar had. En feitelijk had hij dat ook. Hij was een zeer gerespecteerd man. En hij deed precies wat de wet van hem vroeg, dacht hij. Totdat hij erachter kwam dat die wet geestelijk was. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. En nu leefde ik voorheen zonder de wet, maar toen het gebod kwam is de zonde weer levend geworden. En ik echter ben gestorven. En hier praat Paulus natuurlijk over het gevolg van die zonde. Maar dat staat niet los van die macht waaronder die leeft. Hij kwam erachter dat in al zijn vroomheid en al zijn werkheiligheid en in alles wat hij deed, dat zijn denken geen haar beter was dan de grootste heiden. Want toen dat gebod kwam, gij zult niet begeren, toen sloeg het bij hem naar binnen. Zijn hele denken was niet veranderd. Het was religieus geworden. Hij dacht dat hij zich volledig aan de wet conformeerde, maar op de een of andere manier was er iets meer nodig dan om hem ervan te overtuigen hoe ellendig hij eraan toe was. En hoe ellendig hij eraan toe was, dat zegt hij in vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Dat zegt Paulus van zichzelf, maar vleeselijk, ja, dat is onze staat, vleeselijk. En dat is op zich nog niet eens erg, dat je sarkinos, vleeselijk bent, want dat is gewoon de normale staat van de mens. Maar wat zegt hij er dan nog bij? Verkocht onder de zonde. Hij was overgeleverd onder de zonde. En daar kwam Paulus zelfs onder de wet. En hij was heel vroom onder de wet. Hij was echt een uiterlijk netjes levende Jood. Hij deed alles wat van hem gevraagd werd, zou ik zeggen. Zo praat hij ook in latere jaren nog over zichzelf. In de brief aan de Filippenzen bijvoorbeeld. Hij zei, nou ik was besneden. Ik was uit de stam van Benjamin. En nou, zeven of acht van die dingen die hij over zichzelf schrijft. Van, als er iemand gerechtvaardigd zou worden uit de wet, dan ben ik het wel. En nu zegt hij hier, ik ben verkocht onder de zonde. En wat betekent, als je als mens verkocht bent, ja, dan ben je slaaf. Dat is dus wat Paulus hier zegt. Een slaaf onder de zonde, verkocht. En wat betekent dat als je vrij wil worden? Nou, dan moet er gedokt worden. En dan moet er een betaling op tafel komen. De betaling,
Jezus.
Dat is de dood, de betaling van de zonde. En ja, je zou kunnen zeggen, je moet het omgekeerde kunnen leveren. Nou, dat is door de Heere gedaan. Ja, hij is zelf de dood ingegaan. Hij is opgewekt uit de doden. En dat is de betaling voor die zonde. En daarmee worden we vrijgekocht. Er is geen enkele andere weg. We kunnen doen en we kunnen proberen wat we willen. Het is de vrijkoping, de loskoping, de losprijs die Christus Jezus heeft betaald. Waardoor wij van een staat veranderen, waar je was in Adam. En dat is de meest ellendige staat die je kunt bedenken. Want dan heb je geen uitzicht. Je hebt ook geen uitzicht op dat plan van God, want je bent onder de zonde. Je zicht is totaal vertroebeld. Je denken is helemaal verkeerd. Daar gaat het vooral om. Vooral die Filippenzen brief is er heel erg duidelijk in. Dat ons denken veranderd moet worden. Ons denken zoals dat in Christus Jezus was. Dat is nogal wat trouwens. En dat is totaal anders dan het denken van de wereld waarin je leeft. En daar kom je ook natuurlijk nooit helemaal los van. Er is ook echt een openbaring in je leven feitelijk voor nodig om te denken, wacht even mee. Je denken, dat gaat zich verheugen in de wijze hoe God denkt. En hoe God zijn plan uitwerkt. Hoe God tot zijn doel gaat komen. Dat wordt levensvreugde. En niet hoe ik aan mijn doel kom. En hoe ik mijn eigen levensdoelen bereik. Hoe ik van de ene uitdaging in de andere uitdaging. Dat is ook zo'n modewoord. Dan zoek je een nieuwe uitdaging. Ik zoek helemaal geen uitdaging. Ik zoek de waarheid. Ja, bevrijd te worden van dat foute denken wat alleen maar naar het eigen ik kijkt. Nee, we verheugen ons in het denken van de Heere God zelf. Die zichzelf helemaal heeft overgegeven. De losprijs heeft betaald. De dood als prijs heeft gekregen. Maar is opgewekt uit de doden. En leeft. En wij in hem. Amen.